Nog enkele mededelingen, gemeente. Eerste mededeling is dat aanstaande dinsdagavond de kerkraad hoopt te vergaderen, aanvang 7:30. En de tweede mededeling dat volgende week de voorbereiding voor het heilig avondmaal gehouden zal worden. En het avondmaal zal, zo de Heere wil, een week later gevierd worden. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus de Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen samen zingen, gemeente, uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. En het derde vers, daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis, Psalm 65, de versen 2 en 3.
Thank you.
willen nu luisteren naar de lezing van de wet des Heren en aansluitend aan de lezing van Gods wet zingen we uit Psalm 40, het vierde vers, brandofferen nog, offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heren, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Psalm 40, vers 4. Daarna volgt de schriftlezing die u deze morgen kunt vinden in het evangelie naar Matteüs, het 26e hoofdstuk, te beginnen bij vers 36 tot en met vers 56. We noemen nu Matteüs 26, te beginnen bij vers 36 tot en met vers 56, na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Matteüs 26, te beginnen bij het 36e vers. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeeus begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus, kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom, ten tweede male heengaande bad hij zeggende, mijn vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende ging hij wederom en bad de derde maal, dus zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen, slaap nu voort en rust. Ziet, de ure is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Ziet, hij is nabij die mij verraadt. En als hij nog sprak, ziet Judas, een van de 12 kwam en met hem een grote schare met zwaarden en stokken gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks. En die hem verriet, had hun een teken gegeven, zeggende, die ik zal kussen, dezelfde is het, grijpt hem. En terstond komende tot Jezus zeide hij, wees gegroet, rabbi, en hij kuste hem. Maar Jezus zeide tot hem, vriend, waartoe zijt gij hier? Toen kwamen zij toe en sloegen de handen aan Jezus en grepen hem. En ziet een van degenen die met Jezus waren de hand uitstekende, trok zijn zwaard uit en slaande de dienstknecht des hogepriesters hieuw zijn oor af. Toen zeide Jezus tot hem, keer uw zwaard weder in zijn plaats, want allen die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan. Of meent gij dat ik mijn vader nu niet kan bidden en hij zal mij meer dan 12 legioenen engelen bijzetten? Hoe zouden dan de schriften vervuld worden die zeggen dat het al zo geschieden moet? Terzelfde uren sprak Jezus tot de scharen. Gij zijt uitgegaan als tegen een moordenaar, met zwaarden en stokken om mij te vangen. Dagelijks zat ik bij u lerende in de tempel en gij hebt mij niet gegrepen. Doch dit alles is geschied opdat de schriften der profeten zouden vervuld worden. Toen vluchten al de discipelen hem verlatende. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Deze morgen komt het Lijdensevangelie tot ons uit de versen 38 en 39 van Matteüs 26. Matteüs 26, de versen 38 en 39, waar het woord van de Heere en de tekst voor deze morgen luidt. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende, mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Nu we deze morgen zijn samengekomen, Heere, roepen wij uw naam aan. Want wat is meer gepast dan dat wij beginnen met het aanroepen van uw grote naam? Uit onszelf zijn we immers zwakke mensen, die voor alle levensfuncties, zelfs voor onze adem, van u afhankelijk zijn. Bovendien zijn we zondige mensen die het niet verdienen dat u naar ons zou omzien en die ook niets goeds kunnen. Laat staan dat we op de juiste manier zouden kunnen luisteren en op de juiste manier zouden kunnen zingen en op een goede manier zouden kunnen bidden en op een goede manier zouden kunnen preken. Wij zijn onbekwaam tot enig goed. En dat komt het scherpst op ons af als we samen zijn in een eredienst. Want wij kunnen u niet eren zoals het behoort. Daar zit de zonde tussen. En de zonde maakt ons eerloos. En maakt ons eerrovers van u. Heren, doe ons dat beseffen. Opdat we onze plaats weten voor u ook aan het begin van deze eredienst. En opdat wij oprecht mogen smeken om de genade en om de kracht van uw Heilige Geest. Want die is het alleen die ons leren kan te luisteren zoals het behoort en te preken zoals het behoort en te bidden zoals het behoort en te zingen zoals het behoort. Die is het die alleen de lofverheffingen Gods op onze lippen en in onze harten kan leggen. Wil u dan door uw Heilige Geest ons leiden en ons aangorden met genade en kracht uit de hoge. En we bidden dan, Heere, wil u bijzonder in deze lijdensuren waarin het lijdensevangelie centraal mag staan, met ons zijn. We worden vanmorgen geroepen om op een van de diepste heilgeheimen van het lijdensevangelie in te gaan. Het lijden van u, o Heere Jezus Christus, in de gebedsworsteling in Gethsemane. En wie zou dat kunnen verstaan? Dat konden de discipelen niet, ze sliepen. Dat kunnen wij ook niet. Want al slapen we dan misschien niet letterlijk, ook onze harten zijn bezwaard en beneveld. Wij kunnen de heilgeheimen van uw woord niet verstaan. En daarom bidden we, Heere, doe het ons verstaan. Geef ons gedachten, geef ons een stem, geef ons bediening wanneer we uw woord uit mogen dragen. Geef ons te luisteren, weer alles wat bij het luisteren ons naar beneden trekt, ons aan het stof kluistert. En geef dat we verstaan mogen wat de Geest van u tot de gemeente zegt. We bidden u, Heere, wil u ook het woord zegenen zo dat wij de boodschap mogen verstaan. Wil u onbekeerde mensen die vervreemd leven van u en van uw woord te sterk worden. Wil u geven dat zij stilgezet worden en leren verstaan hoe dodelijk gevaarlijk het is om onbekeerd voor te leven. Wil u zijn met allen die geestelijk in moeite en nood verkeren, die misschien zichzelf nergens bij durven scharen, maar die in stilte hopen op u en wier hart uitgaat naar u. Heren, laten ze uit dit heilgeheim van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus onderwijs mogen ontvangen. Wil u uw kinderen leiden? Wil u geven dat ook zij onderricht mogen worden en dat ze mogen zien dat hier de borg en zaligmaker Jezus Christus, die hun borg en zaligmaker is, zo bitter moest lijden om de straf die zij waard waren te dragen, om de kelk die aan hun lippen gezet zou moeten worden leeg te drinken. En Heere, wil u geven dat ze in dat verzoenende, plaatsbekledende lijden en sterven van de Heere Jezus Christus alle heil en zaligheid mogen vinden. Wil u ook geven, Heere, wanneer uw kinderen moeilijke wegen moeten gaan in omstandigheden zijn die dwars tegen eigen verlangens en gedachten ingaan, dat zij het mogen ervaren dat er nu in die lijdende borg en zaligmaker, in hem die het bad in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, kracht ligt om te dragen, ook als de wegen zo anders lopen als wij willen. O, dat is van nature onmogelijk. Dat bruist alles van onszelf tegenin. Maar gij kunt de genade schenken, Heere, geef die ook. We vragen dat heel in het bijzonder voor allen die een moeilijke weg hebben te gaan. En u weet, ze zijn er ook onder ons, die verdriet en moeite kennen. We denken aan allen die rouw dragen. We smeken u voor hen die korter of langere tijd geleden met een pijnlijk verlies werden geconfronteerd, dat zij het ervaren mogen. Dat u, o lijdende Heere Jezus Christus, de troost hebt verworven en verdiend en ook wilt uitdelen, juist wanneer wij dat allermeest nodig hebben. We bidden u ook voor allen die ziek zijn of tobben met hun gezondheid. We dragen de familie van Leeuwen aan u op. Heere, u weet dat moeder van Leeuwen, de moeder van broeder en zuster van Leeuwen uit Hellevoetsluis en de oma en overgrootmoeder van verschillende anderen onder ons heel ernstig ziek is. En dat, voor zover wij het kunnen zien, het einde van haar leven heel dichtbij lijkt te komen. Heere, wil u haar op haar ziekbed bijzonder nabij zijn. Krachten vernieuwen indien dat mogelijk is, maar bovenal die genade schenken die zij zo nodig heeft. Wil u ook onze oude broeder van Leeuwen gedenken en alle kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Heere, laat hun hoop en verwachting mogen zijn van u, de Heere alleen. En wil u ook in deze omstandigheden de hele familiekring verbinden aan elkaar, maar vooral aan de troon van uw genade. We willen ook denken aan zuster de Geus Jansen. Deze week, heren, werden we opgeschrikt door de tijding dat er weer grote zorgen zijn. En wij weten het niet. We behoeven het ook niet te weten, want gij weet alle dingen. Maar u weet ook welke zorgen in het hart van haar, van haar man, van de kinderen, van de ouders en van de verdere familie leven. En nu mogen wij bijzonder ook in uw huis al onze zorgen voor u neerleggen. Niet omdat u het niet weten zou, want u weet het ook wat er deze weken al is afgebeden en is afgeworsteld. Maar we mogen het wel voor u neerleggen openlijk. Om het openlijk aan u bekend te maken en van u te smeken, Heere, wil u nog wonderen doen. Het is nog niet zo lang geleden dat we ons verblijden mochten over de wonderen van u. En u bent u nog dezelfde God. Alleen wij moeten het beleiden, wij hebben het niet verdiend. Maar Heere, zou u het nog willen geven, uit genade. En wil u geven dat de gebeden dan vermenigvuldigen mogen. Wil u zuster de Geus heel bijzonder gedenken naar het lichaam. Bij alle behandelingen die ze deze week al heeft ondergaan en nog zal moeten ondergaan. Laat het gezegend mogen worden. Wil u haar ondersteunen, zodat het te dragen zal zijn. En wil u bovenal met haar zijn in uw gunst en genade. Dat haar ziel stil mag zijn tot u. En dat zij alles van u mag verwachten. En wil u haar, haar man, de kinderen heel bijzonder gedenken. Vanuit uw goddelijke barmhartigheid. En de troon van uw eeuwige liefde. We denken ook aan Marjolein Kiewiet. Die deze week, komende week, de tweede behandeling zal moeten ondergaan. Heren, wil u haar ook dan sterken? Wil u geven dat ze niet te veel nare gevolgen van die behandeling mag ervaren? Wil u krachten geven en wil u vooral ook geven dat deze behandeling gebruikt en gezegend mag worden? Heren, u hebt toch een arm met macht. Zou u ook het zo willen maken dat wij ons verwonderen mogen over u? Het zou toch tot uw eer zijn. En wil u haar bijzonder nabij zijn, gedenken met uw geest en met uw genade. Denk ook aan de familie, de ouders en de andere kinderen. Wees u ook met de verdere familiekring. Heere, dat hun verwachting van u mag zijn en dat bij alle zorgen het toch zo mag zijn dat er ook licht mag vallen. Licht te midden van de duisternis die er is. We willen ook Jolijn Arendsman aan u opdragen. We zeggen uw naam dank dat de operatie deze week mocht plaatsvinden, wil u geven dat het verder ook met dit jonge leven, met dit kleine kindje, allemaal goed mag gaan. Wil u haar en haar moeder bijzonder nabij zijn en in deze omstandigheden verbinden aan de troon van uw genade. We denken ook aan broeder Martin Hobbel, die deze week een blinde darmoperatie moest ondergaan in Zwitserland. We zeggen uw naam dank dat dat allemaal voorspoedig mocht verlopen, zodat hij inmiddels alweer thuis mag zijn. Wil u hem gedenken, weer nieuwe krachten geven en laat het zo mogen zijn dat ook deze dingen, die toch ook weer een herinnering zijn aan de broosheid en aan de zwakheid van ons lichaam, hem mogen verbinden aan de troon van u. Heere, wees u met alle zieken, Allen die het op welke wijze dan ook moeilijk hebben. Er kan zoveel zijn. Ook dingen die niet bekend zijn, of wel bekend zijn, maar vanmorgen niet genoemd worden. U weet van de zorgen die er zijn. Rondom de gezondheid van sommigen, of rondom de gezondheid van mensen die ons lief zijn. Rondom de ouderen, rondom het zwakker worden en het gebroken worden van het lichaam en van de geest soms bij het ouder worden. Heren, we dragen het alles aan u op en leggen het aan u voor. O God, wil u allen die het moeilijk hebben aanzien. In die lijdende en worstelende borg en zaligmaker, Jezus Christus. Die in die hof van Gethsemane, de diepste diepten van de verlating van de helse angsten heeft doorstreden. Opdat zondige mensen, zwakke mensen, zieke mensen, broze mensen, het in hun nood en in hun schuld bij hem zouden zoeken en bij hem ook mogen verwachten. Zegen ons, Heere, wanneer we zo samen zijn. Wil u het woord gebruiken? Wil u het zegenen vanmorgen? Geef ons de kracht en ook gemakkelijkheid om uw woord te bedienen. U weet ook wat er allemaal gaande kan zijn, ook in de weken. En hoe onze gedachten soms met heel veel dingen bezig zijn. En dat het soms eigenlijk niet kan, het preken. Terwijl het toch onze roeping is. Heere, wil u dan die toch geroepen hebt. En die getrouw zijt. Dwars tegen al onze bezwaren en ontrouw in. Het ook deze morgen geven. En wil u het zo maken. Dat we ons verwonderen mogen over u. Verdiend is het niet. Het ligt aan onze kant zo ontzaglijk diep verzondigd. Maar wil u het geven uit genade. Om Jezus wil. Amen. We willen zingen, gemeente, uit Psalm 88, de versen 9, 10 en 11. Als u gelegenheid krijgt om uw gaven te offeren voor de Heere en zijn dienst. Thank you. Psalm 86, het zesde vers zingen we aan het einde van de prediking na het Amen. 86, vers 6. Leer mij naar uw wil te handelen, ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Psalm 86, het zesde vers. Geliefde gemeente, ik zou eigenlijk beginnen willen met twee gestalten uit het verleden tegenover elkaar te stellen vanmorgen. Denk aan de Griekse wijsgeer Socrates. Dat is de ene. U weet misschien dat hij vele eeuwen voor de geboorte van Christus in Athene leefde en op een gegeven ogenblik door de overheid van de stad gearresteerd werd omdat hij een nieuwe leer predikte en de oude goden ontkende en de jeugd bedierf. En daarvoor verdiende hij de doodstraf. Hij werd veroordeeld tot de gifbeker. En het wordt ons in de geschriften van verschillende van zijn leerlingen uitvoerig geschilderd hoe dat hij in grote ernst en waardigheid die gifbeker op het gestelde tijdstip nam en leegdronk. Hij had kunnen vluchten. De overheid had door de vingers willen zien wanneer dat gebeurd was, want ze vonden het vonnis eigenlijk toch ook wel wat zwaar. Maar hij vluchtte niet, omdat hij meende dat het lot hem dit had beschikt. Zijn leerlingen, die aan hem hingen, waren verschrikkelijk verdrietig en beklaagden hem. En toen zijn vrouw binnenkwam met zijn zoontje om hem te beklagen, stuurde hij haar weg, want hij wilde in zielerust sterven. En dan dringt het gif zijn lichaam binnen en het stijgt hoger en hoger, zichtbaar. Maar hij blijft die onaantastbare tot het laatste toe over diepzinnige, wijsgerige zaken sprekend met zijn leerlingen. Hij is het voorbeeld geworden in de literatuur van het oude Griekenland van de man die waardig, zonder enige emotie te laten blijken, sterft. Hoe anders is de stervensworsteling van de Heere Jezus Christus. Want wanneer we hem dan een ogenblik mogen stellen als een historische gestalte naast Socrates, dan leest u bij de Heere Jezus Christus niet dat hij de dood ongestoord en met grote innerlijke beheersing tegemoet heeft gezien. Zeker als het moment daar is, is er overgave. En ik denk een overgave die geestelijk gesproken uitstijgt boven de overgave van die heidense wijsgeer Socrates. Maar als hij met zijn lijden en sterven geconfronteerd wordt, dan worstelt hij. Dan is hem bang. Dan zien we zo heel duidelijk, bijna tastbaar voor ons, dat de Heere Jezus Christus in zijn lijdensweg niet een bovenmenselijke gestalte is, maar zwak en broos, de mensen in alles gelijk geworden. En zo willen we samen ook nadenken over de tekst van deze morgen en schrijven daarboven Jezus' zielenstrijd in Gethsemane. We letten op twee dingen. Allereerst op de reden voor deze zielenstrijd. Die vinden we in vers 38. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En in de tweede plaats de bede in deze zielenstrijd. Toen een weinig voortgegaan zijnde viel hij op zijn aangezicht biddende en zeide: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Jezus zielenstrijd in Gethsemane. In de eerste plaats de reden voor deze zielenstrijd. En in de tweede plaats de bede in deze zielenstrijd. Het moment is aangebroken dat de Heere Jezus Christus de hof van Gethsemane binnengaat. En laat de discipelen, althans de meerderheid van de discipelen, zo lezen we in alle evangeliën, achter aan het begin van de hof. We zouden zeggen bij de poort of bij de ingang. Het lijkt er even op alsof zij daar moeten blijven om de wacht te houden. Maar het verloop van de geschiedenis maakt duidelijk dat dat niet het geval is. Slechts 3 van zijn discipelen gaan mee de hof in. Het zijn Petrus, Jacobus en Johannes. Discipelen die wel meer in bijzondere ogenblikken alleen zijn met de Heere Jezus. Ook nu. En als hij dan op een bepaalde plaats in de hof gekomen is, dan zegt hij die 3 discipelen dat ze zich daar neer moeten zetten en met hem moeten waken. En het blijkt meteen al wanneer hij met hen begint te spreken dat hij zeer beangst begint te worden. Dat hebben de discipelen gezien. Tijdens de wandeling de hof binnen en ook tijdens de woorden die hem tot hun richt, angst wordt zichtbaar in de gestalte van de Heere Jezus Christus en op zijn gezicht. En wanneer hij gezegd heeft dat ze zich daar neer mogen vlijen, dan gaat de Heere Jezus Christus een stukje verder, een steenworp staat er, en dan zegt hij tot hun dat zijn ziel zeer bedroefd is, tot de dood toe. En even later begint hij te bidden, onder geweldige aanvechtingen en onder geweldige strijd. Wat is de reden van de angst van de Heere Jezus? En wat bedoelt hij met die woorden, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe? Heel oppervlakkig beschouwd zouden we kunnen zeggen, ja, de Heere Jezus Christus vreest het naderende einde van zijn leven. Het gaat hier om de stervensangst, de doodsvrees. Ja, dat zal zeker ook een rol gespeeld hebben, ik wil dat niet ontkennen. Want het is zo even al aangeduid dat de Heere Jezus Christus mens was met de mensen en dat hij ons in alles gelijk geworden is. Dat betekent dat hij ook vrees voor de dood gekend heeft. Zoals ieder mens als mens van nature vreest voor de dood en hangt aan het leven. En het is een bijzondere genade als wij van dit leven losgemaakt worden en stervens genade krijgen. Maar de Heere Jezus Christus is ook bevreesd geweest voor de dood, zeker. Maar toch is dat niet de diepste verklaring van deze uitzonderlijke angst en van dat bedroefd zijn tot de dood toe. Want de uitdrukking die de Heere Jezus daar gebruikt is geweldig sterk. Hij zegt eigenlijk, ik ben door droefheid omvangen tot in de dood. Dat wil zeggen, de droefheid overstelpt hem, komt als golven op hem aanrollen en bedekt hem helemaal. Hij is omvangen, hij is als het ware verdronken in de droefheid, tot de dood. Nee, die sterke uitdrukking laat niet alleen maar zien dat hij bang is voor het sterven op zich. Maar de woorden die volgen geven een aanwijzing dat de Heere Jezus ziet hoe zijn sterven zal zijn. En dat hij in zijn sterven een beker zal hebben te drinken. Een beker, een drinkbeker drinken. Dat is het wat hij voor zich ziet. En bij dat drinken van die drinkbeker denkt hij aan de beker van Gods toorn. Want als we de beker drinkbeker dat woord in heel de Bijbel zouden naspeuren, en dan wel met name in het Oude Testament, dan kunt u in de psalmen, denk aan psalm 75, of in de profeten, denk aan Jesaja 51, en vele andere gedeelten van de Bijbel de uitdrukking vinden, de beker van Gods gramschap. Dan wordt de toorn van God getekend als een beker, en in die beker is schuimende wijn. En die schuimende, gistende, bittere wijn, dat is het symbool van de toorn van God. En als God die beker leeg gaat schenken, dan giet hij zijn toorn uit. En wanneer iemand die beker van Gods gramschap moet drinken, dan moet hij de toorn van God ervaren, niet alleen in zijn lichaam, maar ook in zijn ziel. En die beeldspraak die in het Oude Testament herhaaldelijk voorkomt, die vormt de achtergrond van deze zielenstrijd en van deze woorden van de Heere Jezus Christus. Hij heeft een beker te drinken. En die beker is de beker vol met de droesem en de schuimende wijn van de toorn van God. De beker van Gods gramschap. Kijk gemeente, dan gaat het woord voor ons open en gaan we iets zien van de diepte die hier eigenlijk zichtbaar wordt. En wat is dan die gramschap van God, die toorn van God? Hoe ervaart de Heere Jezus het wanneer hij die beker aan de lippen zet? Wel, die toorn van God is allereerst toorn over de zonde. U weet dat toch? Vanuit de Bijbel en vanuit de belijdenis is altijd die toorn van God verbonden aan de zonde. God toornt niet zomaar. God straft niet zomaar. Gods toorn is zijn goddelijke reactie, als ik het zo zeggen mag, op de zonde van de mensen. Dat is in de hele Bijbel duidelijk. En dat moeten we vanmorgen ook maar heel grondig onderstrepen. En nu is het zo dat de Heere Jezus Christus geen zonde kende. Hij is de mensen in alles gelijk geworden, behalve de zonde. Maar hij moet toch de toorn van God ervaren en dragen, omdat de zonden van de mensen op hem geladen zijn. Preciezer gezegd, omdat de zonden van de zijnen op hem geladen zijn. Dat was al voorzegd in de oudtestamentische lijdensprofetie Jesaja 53, dat de Heere ons aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. Dat wil zeggen, toen Jezus Christus hier op aarde kwam als borg, als zaligmaker, toen heeft God op hem al de zonden van de zijnen gelegd. Hij is het lam dat al de zonden van de zijnen draagt. En u ziet God van de hemel als het ware in het lam Jezus Christus alle zonden van de zijnen. En nu worden alle pijlen van de toorn tegen die zonden op het lam, op Jezus Christus afgevuurd. En daarom moet hij de beker van Gods toorn tegen de zonde aan de lippen zetten. En hij weet, hij ervaart, hij voelt het, dat die toorn betekent dat niet alleen zijn lichaam gebroken wordt, straks aan het vloekhout, maar zijn ziel is oversteld door verdriet, door benauwenis, tot in de dood. Het zijn de doodsmarten en de doodspijnen die hij in zijn ziel ervaart vanwege de toorn van God over de zonde. En zo ergens, gemeente, krijgen we daarom hier een blik te slaan in het geestelijke lijden, in het zielenlijden van de Heere Jezus Christus. Zijn lichaamslijden is zwaar geweest, ik wil daar niets van afdoen. Maar minstens zo diep als zijn lichaamslijden is een zielenlijden geweest. En we zullen nooit iets begrijpen van het lijden en sterven van de Heere Jezus als we dat er niet bij betrekken. Dat hij niet slechts in zijn lichaam maar ook in zijn ziel diep geleden heeft. Want probeert u het zich eens een ogenblik in te denken. Dat zielenleven van de Heere Jezus Christus. De Heere Jezus Christus had een zondeloze ziel. Een ziel waarmee hij God lief had. De Heere Jezus Christus was als mens een zeer gevoelig mens. Zijn gevoelens waren niet zoals bij ons afgestompt door de zonde. Want de zonde maakt de mens ongevoelig, moet u ook maar niet vergeten. Dat is bij de een misschien wat sterker dan bij de ander zeker. Maar het is waar van ons allen dat de fijn besnaarde ziel van Adam en Eva in het paradijs afgestompt geworden is en vergroft geworden is door de zonde. De Heere Jezus had een reine ziel, een fijn besnaarde ziel, een ziel vol liefde. Een ziel vol liefde waarmee hij zijn God en zijn Vader lief had met heel het hart en met heel zijn geest en met heel zijn vermogen. En nu krijgt hij een beker te drinken waarin God de Vader laat zien, ik verwerp u. De liefde van de Heere Jezus voor zijn God wordt versmaad. En dat is iets geweest. Dat die hoge liefde, die tere liefde in de ziel van Christus versmaad wordt. Want God giet zijn afkeuring en zijn toorn uit over een Jezus die hem lief heeft. En dan moeten we bij die liefde van de Heere Jezus ook niet alleen denken aan zijn menselijke liefde. Maar daar zit ook nog dat veel diepere geheim in. Hij was niet alleen mens, maar ook God. Hij was de Zoon van God, die van eeuwigheid zijn Vader lief had met een onuitsprekelijke goddelijke liefde. En nu wordt de toorn van God uitgegoten over die liefde. Wat moet dat voor de Heere Jezus geweest zijn? Gemeente, hier duizelt het ons, hier kunnen we geen stap verder doen. Dit kunnen wij niet verstaan. Als we het maar onderstrepen in onze gedachten, dat dat voor de Heere Jezus Christus een vreselijk iets geweest moet zijn. De toorn uitgegoten tegenover zijn liefde. En dat is niet het enige van die beker die hem hier uitgereikt wordt, al is het wel het zwaarste, de toorn van God. Maar bij die toorn van God heeft God zich ook van zijn Zoon afgekeerd. En voelt de Heere Jezus Christus hier in de hof van Gethsemane al dat hij door zijn Vader verlaten zal worden. En denk erom waar God mensen verlaat, waar God zijn Zoon verlaat. Daar komt vrij spel voor de boze machten, voor de macht der duisternis. De Heere Jezus Christus heeft het blijkens de andere evangelie gezegd. Dit is de ure van de vorst der duisternis. En dan denken wij misschien in de eerste plaats aan het feit dat de Heere Jezus Christus gearresteerd wordt. Dat nu de vijanden van de Heere Jezus Christus onder de macht van de Satan vrij spel krijgen om zich aan hem te vergrijpen. Nou, dat is ook waar. Maar vergist u zich niet, dieper nog gaat deze gedachte. De uren der duisternis betekent dat de Satan zelf vrij spel krijgt. En zwaarder nog dan bij Job. Wordt Satan als het ware door God losgelaten in Gethsemane. En is er op een verborgen manier een zwaardere verzoeking hier in Gethsemane dan er was toen hij in de woestijn was en de Satan hem verzocht. Want nu is de Zoon van zijn God verlaten. En nu heeft de Satan veel meer ruimte en vrij spel dan toen. Wat zal Satan in zijn hart en in zijn oren gefluisterd hebben? Wij weten het niet, dat blijft een verborgenheid. Maar we weten dat in deze uren van duisternis Satan gesist zal hebben. En Satan gesmaad zal hebben. En dat een van de redenen waarom Jezus Christus zeer beangst geweest is en bedroefd geweest is tot de dood toe, is dat hij de machten van de dood en van het rijk van de dood, de machten van de duisternis, aan den lijve en aan zijn ziel heeft ervaren. En er is nog een derde. De lijdensbeker die hem uitgereikt werd, de ruimte die Satan gegeven werd. En het derde is, hij is vereenzaamd van zijn discipelen. Hij heeft zijn drie trouwste discipelen, zijn drie intiemste discipelen meegenomen. Daar zit Johannes, Petrus, Jacobus. En als we het gedeelte wat gelezen is op ons laten inwerken, dan wordt heel duidelijk dat deze drie, doordat hun ogen bezwaard waren, ze waren oververmoeid, dat ze niet één uur met hem konden waken. En wij weten, hoop ik, gemeente, dat juist wanneer mensen in geweldige nood verkeren, en denkt u wat mij betreft maar aan de stervensnood, aan iemand op zijn sterfbed, dat hij graag de mensen die hem het liefst zijn rondom zich ziet. Dat een stervende moeder het graag heeft dat haar dochter naast haar zit en haar hand vasthoudt. Of haar voorhoofd streelt. Of dat de kinderen samen psalmen zingen als vader of moeder niet meer praten kan. Kleine tekenen van warmte, van liefde. Van niet alleen gelaten worden. Dat zijn dingen waar wij mensen zo behoefte aan hebben. Juist in die uiterste grenssituaties van ons leven. Dat wordt ook de Heere Jezus nog ontzegd. Want zijn liefste vrienden slapen. Of we kunnen allerlei excuses aanvoeren. Het was een hele bewogen nacht geweest, waarin ook veel van hen gevergd was en hun ogen werden zwaar. Maar ook al kunnen we alles verklaren, toch moeten we er vanmorgen heel nadrukkelijk op wijzen dat dit alles een verzwaring betekent voor het lijden en sterven van de Heere Jezus. Want de slaperigheid van de discipelen begrijpt, betekent dat zij eigenlijk op dit ogenblik niets van de zwaarte van zijn strijd en van zijn lijden invoelen en meevoelen. Want dan waren ze wel wakker gebleven. Hij moet de weg alleen gaan. En we hebben het zo even gezongen uit de berijming van Psalm 88, een van de diepste lijdenspsalmen uit het Oudtestamentische psalmboek. Vriend en bekende zijn heen gegaan. En de Heere Jezus Christus heeft geen vriend en bekende meer over. Van zijn God verlaten, van zijn vrienden verlaten en de Satan vrij spel. En dat, gemeente, geeft aan waarom de Heere Jezus het zo bewogen zegt in grote angst en in diepe droefheid, terwijl de golven en de baren van Gods toorn over hem heen gaan. Mijn ziel bedroeft tot de dood. Hij proeft de dood als de godsverlating. Hij gaat door eenzaamheid heen. Hij gaat onder de toorn van God door. Hij lijdt helse angsten. Als we dit zo samen overdenken, dan zou ik eigenlijk maar één kanttekening bij dit stuk van de tekst willen maken. Ziet u hoe erg de zonde is? Want de zonde die wordt in de Bijbel op allerlei manieren getekend. En er zijn heel wat waarschuwende stukken in de Bijbel waarin op een aangrijpende manier getekend wordt wat de zonde is, wat de verwoestende kracht van de zonde is, wat gebeurt wanneer wij in de zonde volharden en onbekeerd blijven leven. Aangrijpende dingen, en die moeten van tijd tot tijd ook allemaal in de prediking aan de orde komen. Maar het allerdiepste, als u het goed ziet en goed verstaat, van wat de zonde werkelijk is. En hoe God de zonde ziet. Dat ziet u alleen maar in het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus. Het avondmaalsformulier heeft in het begin niet voor niets gezegd. Dat God, eer hij de zonde ongestraft zou laten, ze gestraft heeft aan zijn lieve zoon. Gemeente, als Jezus Christus lijdt, als hij hier in Gethsemane kruipt als een worm en geen man, van elk verstoten, dan ziet u daarin ook dat God bezig is de zonde te straffen aan zijn eigen zoon. En u de zonde maar liefhebben. En wij de zonde maar koesteren in ons hart. Zouden we ons eigenlijk niet diep moeten schamen? Al 40 keer onder de lijdensprediking gezeten van de Heere Jezus Christus. Al 40, al 60 keer u voor ogen geschilderd hoe de Christus moest lijden onder de zonde en vanwege de zonde. En nog een liefhebber van uzelf en nog een liefhebber van uw eigen boezemzonde. En dat geldt niet alleen van mensen die nog voor eigen rekening leven, van de onbekeerden, van hen geldt het 100%. Maar dat geldt ook nog in zoveel opzichten van Gods eigen kinderen. Gemeente, wanneer de lijdensprediking en de ernst van het lijden en sterven van de Heere Jezus Christus werkelijk op ons hart gebonden wordt, dan is één van de vruchten toch dit, dat we tegen de zonde gaan strijden. Of zoals onze oude Heidelberger het zo onvergelijkelijk schoon gezegd heeft, dat we de zonde gaan haten en vlieden. Mijn jongen of meisje in de kerk, ouderen, is er dat in ons leven? Hebben we de zonde leren haten? Zijn we bedroefd over geworden? Vluchten we voor de zonde weg? Strijden we, zoals de apostel het zegt, ten bloede toe tegen de zonde? Of koesteren we de zonde? Een van de redenen, gemeente, waarom mensen onbekeerd blijven, ligt precies hier. Want er zijn vele mensen, ze zijn er ook onder ons, die zeggen, ja, maar ik bid om bekering. En ik ben ernstig en ik hou van de goede waarheid, zeggen we er dan ook nog bij. En dat is allemaal prachtig. Maar ja, er gebeurt maar niks. Waarom zou er niks gebeuren? Ligt dat aan God? Of zou het daaraan liggen dat u alleen maar voor de vorm bidt en ondertussen al uw zonden aan de hand houdt? 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar, 60 jaar. Dan gebeurt er ook niets, gemeente. Maar dat is onze schuld. Dat is onze schuld. Gij hebt nog niet ten bloede toe. Ja, maar hoe moet dat dan? Dat kan een... Nee, dat kan een mens van zichzelf niet. Maar als u werkelijk gaat ontdekken hoe verschrikkelijk de zonde is, wat het de lieve Zoon van God gekost heeft in zijn lijdensgang en in zijn stervensweg, dan schrikt u van de zonde. En dan gaat u God smeken, Heere, leer me tegen de zonde strijden. En dan zoekt u de kracht van God en de genade van God. Om u de zonde te leren haten en de zonde te leren vlieden. Oh, wat zit hier een aansporing in. Een geweldige onthullende prediking in. Om niet bij de vleespotten van ons eigen zondig bestaan te blijven zitten. Hoe wordt dit woord als het ware een zwaard wat op ons gericht wordt. Wat ons ontdekken wil. Wat ons wakker wil schudden. Mensenkind, besef hoe erg de zonde is in de ogen van de heilige God. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Want laten we het in alle soberheid en ernst er meteen aan toevoegen, gemeente. Als de Heere Jezus Christus onder die helse smarten van de toorn van God en van de vrijheid die aan Satan gegund werd en van de volstrekte eenzaamheid het verlaten zijn van God en van zijn vrienden zo geleden heeft, geheel bedroefd. Tot de dood toe. Terwijl wij weten mogen uit de schrift dat zijn goddelijke natuur hem nog ondersteunde. Hoe zwaar denkt u dat het lijden zal zijn voor degene die eeuwig verloren gaan door eigen schuld. En die geen goddelijke kracht of goddelijke natuur of goddelijke genade hebben. Om hen in die zware weg te ondersteunen. Ik zeg het in alle soberheid en ernst. Met de vermaning daarbij vliet de toekomende toorn. Want het is voor u en voor mij nog het heden van de genade. Nog de tijd waarin God in Jezus Christus zijn handen uitbreidt en het zegt, wend u tot mij toe en wordt behouden. Alle gij einden der aarde. Kijk, en dan is het zo dat wanneer dat nu het lijden en de zware weg is die de Heere Jezus Christus gaan moet en dat de prediking is die van daaruit tot ons komt, dat we er ook op moeten letten. En ik haast me om dat aspect vanuit de tekst nog wat uit te werken. Dat de Heere Jezus Christus, ondanks het ondraaglijke lijden, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, niet in opstand komt. Ergens in de brief aan de Hebreeën staat dat diepe woord dat de Heere Jezus Christus hier op aarde door lijden gehoorzaamheid heeft geleerd. Gemeente, ook dat is weer zo'n woord waarvan je zegt dat is haast niet te begrijpen. Jezus Christus gehoorzaamheid geleerd. Ja, hij moest dat als mens ook leren. Hij moest daarin geoefend worden. En dat gebeurde door lijden. En zo heeft de Heere Jezus Christus in heel zijn leven gehoorzaamheid geleerd. En dat heeft hij door lijden geleerd, zodat nu het grote lijden komt, dat nu ook zijn gehoorzaamheid blijkt. Maar het is een gehoorzaamheid die niet onaangevochten blijft. Als ik het in alle eerbied zo mag zeggen, wat is juist dit gebed ontroerend in zijn menselijkheid. De Heere Jezus zegt, Heere, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Deze weg van verlaten te worden door u, van uw toorn te voelen. Deze weg van alleen gelaten te worden door mijn leerlingen. Deze weg van het vrije spel van de schuimbekkende vorst der duisternis. Die is te zwaar om te dragen. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Hij huivert bijna terug. Maar tegelijkertijd, niet mijn wil, maar uw wil. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Kijk, als u het goed leest, dan staat de wil van Christus hier niet tegenover de wil van God. Dat zou ook niet kunnen. De wil van Christus is hier onderworpen aan de wil van God. Maar als mens, met al die menselijke emoties, met al zijn menselijke vrees, met al zijn menselijke angst, deinst hij terug voor de drinkbeker. Maar nu mag hij het overgeven in gehoorzaamheid en overgave aan zijn God en Vader. Maar niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat ligt daarachter? Wel, daar ligt achter, gemeente, dat de Heere Jezus Christus ten diepste het oog heeft op de eer van God en de wil van God. Tijdens heel zijn aardse leven is het zijn bedoeling geweest om de wil van zijn Vader te doen en de eer van zijn Vader te zoeken. Maar nu komt het erop aan. Nu is het een van de dieptepunten, of zo u wilt, een van de hoogtepunten waarin alle stormen op het zwakke lichaam en op de zwakke geest van de Heere Jezus Christus afkomen. Maar nu blijft het zijn verlangen om te blijven in de wil van zijn Vader. Hij wil de eer van zijn God bedoelen. En als Gods eer betekent dat zijn leven verteerd wordt in de vlam van Gods toorn, laat het dan maar gebeuren. Heere, als het u wil is, laat ik die drinkbeker dan aan de lippen zetten. Hoeveel moeite het ook kost, hoe ik ook terugdeins, uw wil, die altijd wijs en goed is, geschieden. Kijk, gemeente, en daar hebt u nu een duidelijke aanwijzing van de bereidheid van de Heere Jezus Christus om alles te offeren. Zijn leven, zijn lichaam, zijn geest, zijn eer, zijn reputatie. Om alles te offeren voor de eer van God. Dat is een van de geheimen van de offerdood van de Heere Jezus. Dat hij alles op wilde offeren aan de eer en aan de wil van zijn hemelse Vader. Maar dat is niet het enige. Hij wist ook dat die wil van zijn Vader was. Het hartelijk verlangen van de Vader was. Dat door deze weg van lijden en sterven, van het drinken van de beker van de toorn van God, verloren zondaren, opstandelingen, behouden zouden kunnen worden. Er was geen andere weg waardoor de zonde verzoend kon worden en de schuld betaald. Vader, indien het uw wil is, dat de schuld niet anders betaald kan worden. Dat de zonde niet anders verzoend kan worden dan zo. Geef me dan de beker. Uw wil geschieden. Ziet u, en zo komen we ook met deze woorden in het hart van het lijdensevangelie. En dan onderstrepen we deze gedachte. Wat heeft Jezus Christus bewogen? Om de eer van zijn God boven alles te stellen. En om de zaligheid van zondaren zo hoog te achten. dat hij zijn eigen leven liet vernietigen. En dat hij zichzelf liet verzwelgen in de vloedgolf van de toorn van God. Wat heeft hem bewogen? Wat denkt u? Alleen liefde toch. Liefde tot zijn God. Liefde tot de zijne. Terwijl Petrus, Johannes en Jacobus geen liefde lieten blijken doordat ze hun meester alleen lieten in deze smartelijke uren van zijn leven, toonde Jezus Christus hier zijn hoogste liefde. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Gemeente, als je daar iets van mag verstaan, dat het enkel liefde is die de Heere Jezus hier bewoog. Liefde tot zijn God, maar ook liefde tot zijn volk, tot verloren zondaren. Dan breekt je hart toch niet. Dan zeg je, Heere, wat heeft u bewogen om zo iemand als ik uit het slijk en de modder van de zonde te verlossen? Zo iemand die ook nadat hij iets gezien heeft van die blijken van uw liefde, van de tekenen van uw liefde, nog zo vaak in het zondige en in het aardse en in het stof verkleefd zit. Die vlees is verkocht onder de zonde, zoals de apostel Paulus dat schrijft. Ja, dan gaat die liefde schitteren, waarmee hij zichzelf offerde. Maar we zien de Heere Jezus Christus hier niet alleen als borg die betaalt in liefde zijn vaders eer zoekt en het behoud van zijn kerk zoekt. We zien hem hier ook als de gehoorzame zoon die iets laat zien aan zijn kerk, waaruit ze nog veel dieper en nog veel meer troost mogen putten, zou ik bijna zeggen. En dat is dit, dat de Heere Jezus Christus hier laat zien hoe dat hij het voor zijn kerk in deze situatie heeft opgenomen, opdat de zijne het ook in de moeilijkste omstandigheden van het leven en in de diepste geestelijke strijd zouden weten dat hij in alle dingen verzocht is geweest. We zouden het zo samen kunnen vatten. De Heere Jezus heeft geleden als borg. Zijn ziel was bedroefd tot de dood om voor de zonde te boeten. Dat is het grootste wonder. Maar tegelijkertijd, en dat is niet minder groot, heeft hij geleden en is zijn ziel bedroefd geweest tot de dood toe als de barmhartige hoge priester die in alle dingen verzocht is geweest, uitgenomen de zonde. Want kijk, weet u, wanneer wij mensen de Heere mogen vrezen, en al is het met nog zoveel vragen en nog zoveel strijd, onze hoop op God leerde stellen, oprecht, ja, dan betekent dat niet dat allerlei moeite en zorgen ons voorbij gaan. Dan betekent dat niet dat allerlei strijd ons voorbij gaat, zeer zeker niet. Want de Heere Jezus Christus heeft het bij zijn afscheid van deze wereld aan zijn kerk gezegd: in de wereld zult ge verdrukking hebben. En ik las deze morgen nog een stuk uit een preek van Spurgeon. Die zegt: vaak wanneer Gods kinderen denken dat ze een goede plaats ontvangen hebben, of Gods knechten menen dat het allemaal zo goed gaat en dat de zegen van de Heere op hun werk rust, dan laat de Heere ze ineens zien wie ze zijn. En dan komt er soms ineens een kruis. Waarom is dat? Hij zegt, opdat ze zouden weten dat de weg van de kerk door dit leven de kruisweg is. De weg van de strijd. En opdat ze door de zegeningen van de Heere God zich niet verheffen zouden, maar geoefend en geadeld zouden worden om ook verdrukking te lijden. Ja, maar dat is toch niet makkelijk? Nee, dat is helemaal niet makkelijk. Het is voor niemand makkelijk, maar het is zeker ook voor Gods kinderen niet makkelijk. En u leest in de psalmen en u leest in allerlei gedeelten van de Bijbel soms hoe mensen die de Heere vrezen door diepten heen kunnen gaan. De 22e psalm, de 69e psalm, de 88e psalm, om niet meer te noemen. U leest ook dat mensen die de Heere vrezen soms juist in het verdriet en in het gemis van allerlei dingen, juist onder zware bezoekingen onder de hand van de Heere, soms zo de eenzaamheid moeten inleven en soms zo zich van God verlaten weten. Maar juist in die situaties mag het lijdensevangelie vanuit de Hof van Gethsemane klinken. Dat er is niet één sterveling hier op aarde. Er is niet één kind van God. Hoe zwaar ook de weg is. Hoe onmogelijk het lijkt om te dragen. Die zo diep geleden heeft als de Heer Jezus Christus. En de keerzijde daarvan is. Dat juist de Heer Jezus Christus zo diep heeft moeten lijden. Dieper dan alle stervelingen hier op aarde. Opdat hij een barmhartige en een medelijdende hoge priester zou zijn. Die in alle dingen verzocht is geweest. Die de golven van Gods toorn op hem voelde afkomen. Die eenzaamheid heeft doorgemaakt. Die de stem van Satan heeft horen sissen. Gij hebt geen heil bij God. Die leed gedragen heeft. Die een lijdensbeker gedronken heeft. En weet u, als de Heere nou daardoor de kracht van zijn Heilige Geest licht overgeeft. Als dat woord gaat spreken in ons leven. Juist in de tijd van geestelijke verlating. Juist in de tijd van een diepe weg van lijden. Juist in een weg waarin alle dingen vast lijken te lopen. Dat je niet verder kan komen soms dan alleen maar een gebed, o God. En nog niet eens kan zeggen, help me. Soms alleen maar een zucht misschien. Dat hier die lijdende borg getekend wordt. En die lijdende borg die zich onderwerpen mocht aan de wil van zijn vader. Niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Dat die lijdende borg nu juist ook kracht wil geven aan mensen die geen kracht hebben. En uitzicht wil geven aan mensen die vastgelopen zijn. En genade wil geven aan mensen die zo'n weerbarstig en opstandig hart hebben. Opdat ze toch, al is het met een verbroken hart en al is het met de tranen in hun ogen en met de vragen nog in hun binnenste. Mogen zeggen, Heere, uw wil geschieden. Ja, er is genade voor nodig, zegt iemand. Dan gaat het toch over deze genade. Dat we vanuit Jezus Christus mogen leren buigen. Nee, dat betekent niet dat er pasklare oplossingen komen voor alle vragen van ons hart. Soms lost God vragen op, maar niet altijd. Maar wie mag buigen onder God en onder Jezus Christus, krijgt wel rust. Want de onderwerping, zegt Psalm 94, geeft hem rust. En weet u wat daarom zo nodig is? dat we om deze genade leren vragen. En in moeilijke omstandigheden van het leven alleen vraagt iemand, nee, dat niet. Maar dat wel in de eerste plaats, want dat is zeker ook een aspect van dit gedeelte. Dat we leren vragen om die genade van Christus, dat we leren buigen voor God. Dat we leren volgen, hem achterna leren komen. Maar niet alleen in moeilijke omstandigheden, ook wanneer de zon schijnt en we aan alle kanten omringd worden door zegeningen en eigenlijk geen bijzondere nood of moeite kennen. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Is dat ons gebed geworden? Want echt, gemeente, zolang wij onze eigen weg gaan, onthoud het jongelui, onthoud het ouderen. Zolang wij onze eigen weg gaan en alles zelf in eigen kracht en eigen wijsheid menen te kunnen, gaat het niet goed. Maar wie hoe donker ook de weg lijkt te zijn, mag buigen. En door de kracht van de genade mag zeggen, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Dan gaat het goed. En daarom zij het onze bede nu en altijd. Heere, leer me zo naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wij kunnen dat van onszelf niet. Maar wil u het ons leren? Wij willen het ook van onszelf niet. Maar wil u er genade toe schenken om naar uw wil te wandelen? Breek alle verzet van ons maar af. En maak plaats voor uw genade in ons hart. En leer ons iets zien, Heere, van die grote genade, dat die grote en gezegende Heere Jezus Christus nu alles gegeven heeft om de geschonden deugden van God te herstellen en om zondaren zalig te maken. Enkel liefde, vrije gunst. Heere, dat we de zonde gaan zien in zijn ware gedaante. Dat we de zonde leren verafschuwen. Dat we de zonde leren belijden. En tot die enige middelaar leren vluchten. Bij wie nu vergeving te vinden is. En in wiens bloed reiniging is van alle zonde. Leer ons ook, Heere, achter u aan te komen. Buigen voor uw wil. O, dat kan moeilijk zijn wanneer die wil soms zo anders is als dat wij graag zouden zien. dan kan dat zoveel strijd kosten, u weet het, dat ons hele wezen tot in de diepste vezels van ons bestaan er tegen in opstand komt. En dan kunnen we van die strijd ook zo doodmoe worden, want we zijn maar zwakke mensen. Maar Heere, wil u genade geven om te buigen, om het met u eens te worden, hoe ook de weg is, en om te hopen op u. Want gij wilt wonderen doen, om Jezus wil. En gij wilt uitkomst schenken, om die lijdende man van smarten. Heere, schenk het ook onder ons, om zijnentwil. Amen. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden en door zijn hand zich laten leiden. Heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.